paar weken terug was er een gesprek waarin de vraag werd besproken vanaf wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor God. En ik had toen gezegd dat ik daar niet een les over zou maken en ik ga vandaag mijn best doen om het antwoord op die vraag te geven, als er al een antwoord op is. Maar het is natuurlijk een vraag die we als ouders, maar ook als mensen die als kleine kinderen bezig zien of jonge kinderen bezig zien, die ons wel bezighoudt, dat wij ons de vraag stellen, vanaf welk moment houdt God hen verantwoordelijk voor hen, voor hun daden? Vanaf welk moment verwacht God dat zij het evangelie kunnen horen en aanvaarden, dat zij zelf die beslissing daarin kunnen nemen? Want we hebben juist dat lied gezongen, ik heb besloten Jezus te volgen. Natuurlijk, wij hebben dat bijna allemaal op een leeftijd gedaan, dat wij weten van elkaar, wij hebben die beslissing kunnen maken. Maar hoe zit dat dan met kleine kinderen of met jonge kinderen? Kunnen we daar een leeftijd op plakken, ja of nee? Nu, ik ga het hebben over vijf puntjes vandaag. Het eerste puntje is, wat scheidt een mens van God? En het tweede punt is, geestelijk dood door eigen zonde. Derde puntje is, verantwoordelijk voor eigen zonde. Het vierde puntje is, kinderen en zonde. En dan het vijfde puntje is, enkele voorbeelden van jongelingen en hun verantwoording aan God. Nu, het eerste puntje, wat scheidt een mens van God? En waarom begin ik daarmee? Omdat ik wel denk dat dat heel belangrijk is in heel dit vraagstuk. Johannes, 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Dan lezen wij een vers wat toch wel een sleutelvers is in het verstaan van het evangelie. 1 Johannes, helemaal van achter voor Openbaringen, hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Daar staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En zonde is wetteloosheid. En gij weet dat Jezus geopenbaard is, opdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Dus wat dit vers ons leert is dat zonde is iets wat een mens doet. Zonde is iets, een beslissing die een mens neemt om iets te doen wat tegen Gods wet ingaat. Wat tegen de wil van God ingaat. Zonde is, zoals hier staat, wetteloosheid. U niet houden aan Gods wet. En het is hierom dat Jezus geopenbaard is, zegt vers 4, omdat hij de zonde zou wegnemen. Nu, zullen we misschien zeggen, oké, dat weten we. Maar als je naar Handelingen 2 vers 38 gaat, en als Petrus daar tegen de Joden die in Jezus geloofden een toespraak houdt, wat zij moeten doen om vergeving van zonde te krijgen, dan zegt hij, bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonde. Dus, wat scheidt een mens van God? Uw persoonlijke zonden scheiden een mens van God. En het zijn die persoonlijke zonden die een mens doet, die ook door het bloed van Jezus moeten verzoend worden om terug een relatie met God te kunnen hebben. Dat is het eerste punt dat ik wil maken. Dit is wat een mens van God scheidt. Het tweede punt, geestelijk dood door eigen zonde, laten we het in Efeze hoofdstuk 5 lezen. Daar zit ik mis met hoofdstuk 5, pak maar hoofdstuk 2, dat gaat iets beter gaan. Dat is een fout op mijn blad. Efeze hoofdstuk 2. Daar gaat Paulus schrijven over die gedachte wat we juist in 1 Johannes zagen. Maar wat zegt hij in vers 1 van Efeze hoofdstuk 2? Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Dus Paulus spreekt tot de christen in Efeze en hij gaat tot hen spreken over een moment in hun leven dat vooraf ging aan het feit, aan het moment dat zij christen zijn geworden. En hoe waren zij toen? Zij leefden wel fysiek, maar ze waren toch dood. Nou, je kunt niet lichamelijk dood zijn en dan daarna nog een keuze gaan maken. Maar hij zegt ook u, hoewel jij dood waart door uw overtredingen en zonden. Waardoor waren zij dood? Door hun eigen overtredingen en zonden. Dat maakte hen dood. Geestelijk dood. Wat zegt hij in vers 2? Waarin jij vroeger gewandeld hebt. Dus zij waren bezig met het wandelen in zonde. Overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wat is zonde volgens Johannes? Wetteloosheid. Hoe wordt het hier genoemd? Mensen die dat beoefenen, het zijn kinderen van ongehoorzaamheid. Mensen die niet naar God luisteren. Trouwens, zegt hij in vers 3, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. Dus Paulus zegt het niet alleen tegen de christenen in Efeze, hij betrekt zichzelf daarbij en hij betrekt alle daarbij. We hebben daar allemaal in gewandeld, waren in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des torens. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren, door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Dus, mensen zijn dood door hun overtredingen, door hun zonde, doordat zij zich niet houden aan Gods wet. Maar Jezus maakt hen terug levend. Jezus is het zoenmiddel om mensen terug die dood waren door hun overtredingen, om die terug levend te maken. Dus zij leefden in deze wereld, en toch waren zij dood, door de overtredingen. Dus de werken die wij doen als mensen, de boze werken die wij doen als mensen, die maken ons een vijand van God. Zoals Colossense 1 vers 21 zegt, ik zal het even voorlezen, ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. Wat heeft God thans weder verzoend? Wel hen die in der tijd vervreemd van God waren, en die vijandig gezind waren tegen God. En waarom waren zij dat? Omdat zij boze werken deden. Ja. Geestelijk dood door eigen zonde, tweede punt. Derde punt, verantwoordelijk voor eigen zonde. In Ezekiel 18, we kennen dat hoofdstuk, we gaan dat niet lezen. En daar vinden wij het principe terug, dat een vader niet de ongerechtigheid draagt van de zoon, en een zoon niet de ongerechtigheid van de vader. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En dit is een waarheid die ook in het Nieuwe Testament herhaald wordt, in 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 10. Waar Paulus zegt tegen de christenen in Korinthe. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus een simpele vraag, een simpele gedachte. Als iemand mij zou de vraag stellen, wat zal mij oordelen als ik voor God kom te staan? Wat zal ik moeten verantwoorden aan God? Wel, alles wat ik in mijn lichaam gedaan heb, dat moet ik aan God gaan verantwoorden. Het zij goede dingen, het zij slechte dingen. Dus ik ga mij niet moeten verantwoorden voor wat iemand anders gedaan heeft. Ik moet mij verantwoorden voor wat ik gedaan heb. Jullie moeten jezelf gaan verantwoorden voor God wat jullie gedaan hebben. Ieder zal verantwoording moeten geven voor zijn eigen leven. Voor zijn eigen daden, het zij goed, het zij slecht, wat hij met zijn lichaam gedaan heeft. Zoals Paulus in Romeinen 14 vers 12 zegt, zo zal dan ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus, derde punt, een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Het vierde punt, kinderen en zonde. Want dat stelt ons natuurlijk de vraag, hoe zit die gedachte dan met kinderen? Moeten wij aan al van de vluchten kunnen horen, het evangelie gaan verkondigen? Wel, de Bijbel geeft ons daar, en misschien is dat wat teleurstellend, de Bijbel plakt daar geen leeftijd op, maar ik denk dat we de principes die we horen, als we die altijd in de gedachte houden, dan denk ik dat we al een eindje verder kunnen met die vraag. Nu, sowieso zegt de Bijbel dat er een tijd is in het leven van een mens, als die geboren wordt, tot dan, en die vraag, of dat, die ruimte laat ik even open, of misschien nog heel lang open. Er is een tijd dat een mens geen onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Kijk eens de Romeinen hoofdstuk 9. Dat is een wat, misschien wat moeilijkere tekst, maar Paulus gaat hier spreken over de verkiezing van Jacob boven Esau. Want wij weten dat Esau was de eerstgeborene. Nu, waarom heeft God Jacob uitgekozen en niet Esau om eigenlijk het volk van Israël voor te brengen? En over die gedachte, namelijk hoe God daar eigenlijk zijn plan mee heeft gehad, en uiteindelijk om daardoor ook Jezus door Jacob in de wereld te brengen, en om door Jacob uiteindelijk Jezus laten komen en daardoor ook de heidenen het heil te geven. Maar dat is de gedachte waar Paulus hierover spreekt. En kijk eens wat hij zegt in vers 9 van Romeinen hoofdstuk 9. Want er ligt een belofte in dit woord, omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, de vrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nu, we gaan daar niet te veel over uitweiden, want mijn bedoeling is niet om de brief van Romeinen te gaan bestuderen, maar wat wordt hier gezegd over kinderen? Over Jacob en Esau, God heeft zijn keuze niet bepaald op basis van het goede of het slechte dat Jacob of Esau gedaan zou hebben, nee, toen zij nog in de buik zaten, toen had God dat al beslist. En toen zij in de buik zaten, zegt Paulus, toen zij goed nog kwaad hadden gedaan. Dus kindjes die in de buik zitten, die hebben geen goed of kwaad gedaan. Ik bedoel, leg de link naar het voorgaande wat we gezegd hebben, als zonde wetteloos zij dus. Zonde is het niet onderwerp aan de wil van God. Ja, als kindjes nog geen goed of kwaad hebben gedaan, staan zij dan schuldig tegenover God? Als Efeze 2 leerde, zij waren dood door uw overtredingen. Wel, als zij nog geen overtredingen hebben gedaan, zijn zij dan geestelijk van God gescheiden? Ik laat u het antwoord geven. Maar God maakte een keuze, en die keuze maakte God nog voordat de kinderen goed nog kwaad hadden gedaan. En dat is een gedachte die ik dus wil meegeven. Kindjes in de buik, zoals Johanna nu een kindje in de buik heeft, dat kind kan, heeft niet het vermogen om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad, kan niet kiezen tussen goed en kwaad. Nu, we vinden gelijkaardige woorden terug in een profetie over Jezus, gegeven door Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 7. vers 14 tot 16. Jesaja hoofdstuk 7, vers 14 tot 16. Daar staat: daarom zal de Heere zelf u een teken geven, zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn voor welks beide koningen gij angstig zegt. Nu, deze woorden worden geschreven in een periode dat Israël, dat het niet goed ging. En het zijn profetieën die vaak tweeledige betekenis hebben. Enerzijds een betekenis op het moment zelf, anderzijds een profetie die reflecteert op Jezus. Maar hoe dat dan ook is, wat ik wil dat je onthoudt is, hier wordt gesproken over iemand die leeft. En dat hij toch leeft zonder dat hij kan kiezen tussen het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar, wat wordt er gezegd in vers 16? Voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn. Dus er is een periode dat deze jongen leeft voordat hij de mogelijkheid beschikt om dit te doen, namelijk het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen. Nu, dat Hebreeuwse woord weten, dat betekent erkennen, begrijpen, bemerken, ervaren, goed weten. Nu, wij weten, toen wij geconfronteerd werden met God en met zonde, dat wij begrepen dat het nodig was, dat moesten wij blijven leven zoals we leven, dat we eeuwig verloren zouden gaan. Kinderen leven een tijd in deze wereld zonder dat zij dat kunnen begrijpen, zonder dat zij dat kunnen bemerken, zonder dat zij dat kunnen erkennen, zonder dat zij dat kunnen ervaren, zonder dat zij dat goed kunnen weten, zoals wij dat wel hebben kunnen weten. Als we dan teruggaan naar de brief in Romeinen, dan wil ik een tweede punt maken uit die brief. En ik denk wel een heel belangrijk punt. En het sluit ook aan bij de gedachten die ik tot nu toe heb gegeven. Romeinen hoofdstuk 7. Vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen tenzij door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, vers 8, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Paulus spreekt hier over het leven dat hij had als een Jood onder de wet van Mozes voordat hij christen werd. En hij ziet hier op dit punt in de brief ook de belangrijkheid van de wet van Mozes, Gods wet, om die te benadrukken. Maar wat Paulus zegt is, van kijk, ik zou zonde niet hebben leren kennen, tenzij door Gods wet. En hij zei, ik zou niet geweten hebben wat begeren is, tenzij de wet zou zeggen, jij zult niet begeren. Maar, zegt Paulus, omdat dat gebod gegeven is, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Zonder wet is zonde dood. Als er geen wet is, kan er ook geen zonde zijn. En wij leven weliswaar niet meer onder de wet van Mozes, maar stel u voor dat, en soms zeggen mensen dat, onder Christus is er geen wet meer, is alles genade. Maar ja, als er geen wet meer is, dan kan er ook geen zonde zijn. En dan hoeven we ons ook geen zorgen mee te maken. Dat is alleszins niet wat het Nieuwe Testament leert. Want zonder wet is de zonde dood. Maar, Wat zegt Paulus in vers 9? Ik heb eertijd geleefd zonder wet. Hoe? Over wat spreekt hij dan? Wat is het moment in zijn leven geweest dat hij zonder wet heeft geleefd? Denk daar eens over na. Het was niet dat de wet van Mozes er plots nimmer was, want die was er al honderden jaren. Die was gegeven door Mozes en al die tijd was die onder de Joden. En zelfs toen Paulus leefde, was de wet van Mozes nog steeds aanwezig in het land. Maar, toch zegt hij, ik heb eertijds geleefd zonder wet. Wanneer heeft Paulus zonder wet geleefd? Wel, dat kan alleen maar zijn toen hij op deze aarde rondwandelde, toen hij nog geen onderscheid kon maken tussen goed en kwaad. Maar er is een moment in zijn leven gekomen, zegt hij, toen het gebod kwam, begon de zonde te leven, hè, want hij besefte zich wat het gebod was. En wat was het gevolg daarvan? De zonde begon te leven. Maar wat gebeurde er met hem? Want wat doet zonde? Zonde is wetteloosheid. Ik begon te sterven, zegt hij. Ah ja. En wat zegt hij? Het gebod, vers 10, dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Niet alleen dat, te meer omdat de wet van Mozes geen verlossing kon bieden, dat kon alleen Jezus bieden. Maar, wat zegt hij in vers 11? De zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Wat zei Efeze? Gij waart dood door uw overtredingen en zonde. En gij zijt mede levend gemaakt. En toch kon Paulus stellen dat er een moment was dat hij zonder wet heeft geleefd. Wanneer is dat moment dan geweest? Wel, iemand die gezondigd heeft, is een overtreder van de wet. En zonde brengt scheiding tussen die mens en God. En die mens is geestelijk gestorven. Zoals Paulus ook in 1 Timotheus 5 vers 6, als hij spreekt over de weduwe die een los leven leidt. Wat zegt hij daarover? Een weduwe die een los leven leidt, die is levend dood. Die leeft wel, dat lichaam leeft wel, maar geestelijk is die dood, omdat die een opstand tegen God heeft. Dat is ook het moment dat Paulus eens heeft meegemaakt. Tuurlijk, we vinden geen antwoord op de vraag, wanneer is dat nu geweest? Het laatste punt, gaan we enkele voorbeelden van jongelingen zien, en hun verantwoording aan God. De eerste tekst is de Numeri hoofdstuk 14. Daar zijn we in de tijd van Israël aanbeland dat het volk uit Egypte is gevlucht en ze komen in de woestijn en ze vinden niet beter dan te morren tegen God. En God straft hen daarvoor en wat zegt hij in vers 29 van hoofdstuk 14? In deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zoveel als er van u geteld zijn, naar uw volle getal van 20 jaar oud en daarboven, omdat gij tegen mij gemord hebt. Nu, 20 jaar was de leeftijd, nummer 1, kan je dat nazien, waarin God ook verwachtte dat alle mannen daarboven het leger in moesten gaan. 20 jaar en daarboven. En hier zien we dat God besliste dat 20 jaar de leeftijd was dat het volk, als zij gemord hadden tegen God, 20 jaar en daarboven, die werden allemaal schuldig bevonden en mochten het beloofde land niet binnengaan. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 39. Want daar zien we een reflectie, een terugblik van Mozes op wat er is geweest als hij nadenkt en vertelt tegen het volk van dit is er gebeurd, dit is er gebeurd. Dan zegt hij in vers 39 van Deuteronomium hoofdstuk 1. En uw kleine kinderen waarvan gij gezegd hebt ten roof zullen zij zijn, en uw zonen die op dit ogenblik nog geen kennis hebben van goed en kwaad, die zullen daar komen. Ja, aan hen zal ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Ik zeg niet dat die van 20 moeten bezien worden als dat die geen kennis hebben van goed en kwaad. Ik wil gewoon aantonen, ook hier zien we dat ook in het oude verbond er een regel was dat kinderen leven en geen kennis hebben van goed en kwaad. En die werden door God onschuldig geacht. Zelfs tot 20 jaar zien we in Numeri dat zij het beloofde land wel mochten binnengaan. Maar dan zien we in het Nieuwe Testament een 12-jarige Jezus. Die gaat met zijn ouders naar Jeruzalem. En kijk eens in Lucas hoofdstuk 2, wat deze 12-jarige Jezus, waarvan die zich bewust was op 12 jaar. Want we kennen dat verhaal als Jezus daar was, was hij in de synagoge gegaan. Zijn ouders waren ondertussen al terug naar huis vertrokken. En op een gegeven moment bemerkten ze, hey, waar is onze Jezus? Hij was er niet. En ze gaan terug, ze zoeken naar hem. En uiteindelijk zegt zijn moeder in vers 48 tegen hem, allee kind, wat heb je ons aangedaan? We zijn nu aan het zoeken met smart. Ze waren dood ongerust omdat ze hem niet vonden. En wat is Jezus zijn antwoord als 12-jarige? Dat is ook trouwens het enige wat we lezen over Jezus als 12-jarige. In vers 49, en hij zeide tot hen, waarom heb je naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijn vaders? Zouden we dit kunnen identificeren als een onderscheid kennen tussen goed en kwaad? Een bewustzijn van waar je mee moet bezig zijn en waar je niet mee moet bezig zijn? Deze 12-jarige, Jezus, die mens was, in alle opzichten zoals wij mens zijn, besefte nog 12 jaar dat hij bezig moest zijn met de dingen van zijn vader. Vers 50, en zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dus God keek naar de 12-jarige Jezus en God was tevreden met wat hij zag. God aanvaarde de keuze die hij maakte om bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Op 12-jarige leeftijd. In Prediker hoofdstuk 11, daar wordt ook een woord aan de jongelingen geschreven. Over wat zij moeten doen in hun jeugd. Prediker hoofdstuk 11, vers 9. Verheugt u, o jongeling, in uw jeugd. En uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Welke boodschap wordt er verkondigd aan jongelingen in hun jeugdjaren? Het betekent niet omdat jij jong bent, dat God u daarom niet verantwoordelijk houdt voor wat jij doet. Integendeel, hij zegt en hij waarschuwt, God gaat u om al deze dingen in het gericht doen komen. Vers 10, weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jongheid zijn ijdelheid. Hoofdstuk 12, vers 1, gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Wat wordt verwacht van de jongeling? En waar houdt God hem verantwoordelijk voor? Namelijk, dat de jongeling aan God gaat denken, zelfs in zijn jeugd, zelfs in zijn jongelingjaren, opdat hij natuurlijk gewapend zal zijn wanneer de kwade dagen komen, wanneer hij ouder wordt. Maar God zal elke daad wat deze jongeling doet, in het gerecht doen komen. Toch niet onbelangrijk in deze, in dit vraagstuk, in deze discussie. We zien in 2 Koningen hoofdstuk 2 vers 24 het verhaal van Elisa. En Elisa die is aan het reizen en hij komt bij Bethel. En we kennen dat verhaal, we hebben dat destijds ook gezien toen we door Brief van Koningen gingen. 2 Koningen hoofdstuk 2 vers 24. En dan zien we dat daar kleine knapen uit de stad komen in vers 23. En die de spot met hen drijven. En die zeggen, kom op kaalkop, kom op kaalkop. En ik weet dat wij toen ook, toen we dat gestudeerd hebben, gezegd dat Misschien de Nederlandse vertaling dat die wat ongelukkig is, of dat dat misschien niet heel nauwkeurig is, dat dat eerder bedoeld was, een verwijzing naar wat Elia was in de hemel opgenomen. En Elisa was natuurlijk een profeet van God, bracht de woorden van God, en een Bethel, daar was pure goddeloosheid. En zelfs de kleine kinderen wilden de profeet niet in hun midden. En dat de eerder zou zijn, alleen, ga op, kaal kop, maak dat je ook de weg van Elia opgaat. In elk geval, wat ook de uitlegging is, ze waren aan het spotten met de profeet van God. Jongelingen, kleine knapen. En wat gebeurt er in vers 24? Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurde 42 van die kinderen. Hij vervloekte hen in de naam van God. En wat gebeurde er? God hield deze jonge knapen verantwoordelijk voor hun daden en ze werden verscheurd. Ze werden geoordeeld voor hun spot die zij dreven met de profeet van God. We zijn er bijna door. Nog twee voorbeelden. Josia. Josia was een jongen in 2 Kronieken hoofdstuk 34, waarvan we lezen dat hij op 8-jarige leeftijd, 2 Kronieken hoofdstuk 34, wordt die koning van Juda. En hij regeert daar in Jeruzalem en in vers 2 zien we dat hij deed wat recht is in de ogen van de Heere en hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af, recht nog links. Nu, we weten toen we door de brieven zijn gegaan, dat dit meer een algemene verklaring is van hoe hij tijdens zijn hele heel koningschap was. Dus niet iets vanaf zijn 8 jaar. We hebben toen ook gezegd van het lijkt ons waarschijnlijk iemand die op 8 jaar koning wordt, dat die niet de beslissing heeft genomen, maar die zich waarschijnlijk heeft laten bijstaan door raadgevers, mensen aan het hof, volwassen mensen, die hem eigenlijk wel inspireerde en zeiden wat goed was en wat slecht was. Maar, kijk eens wat er gebeurt in het 8e jaar van zijn regering. Dus 16 jaar. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog jong was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Deze 16-jarige begon God te zoeken. En wat zien we? In het 12e jaar... begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte, de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden. Laatste voorbeeld zien we Daniel, we zullen daar niet naartoe gaan. Maar Daniel was ook een jong manneke. Toen hij mee naar Babel werd genomen en toen hij moest dienen aan het Babylonische hof. En op een gegeven moment krijgt hij een regime samen met zijn 3 vrienden. Krijgt hij een regime opgelegd van voedsel en drank, Daniel hoofdstuk 1, wat tegen de wetten van God inging, van wat ze wel en niet mochten eten. En welke beslissing maakt deze jonge Daniel om te doen? Om trouw te blijven aan God. En we zien natuurlijk doorheen heel de brief van Daniel, dat dat een karakterkenmerk is van Daniel, jong of oud. Dat is iets wat hij altijd heeft vastgehouden. Maar ik wil dan weer de benadruk leggen, we worden niet gezegd hoe oud hij precies was, maar we weten van de tijdspannen van het boek Daniel, dat hij echt niet oud kan geweest zijn. Dat we spreken van een tiener, een vroege tiener. Dat dat hoogstwaarschijnlijk is waar we over spreken. En toch was God gunstig gezind op Daniel, omdat hij die keuzes maakte. Wat is de conclusie? Jezus zei, laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanige is het koninkrijk der hemelen. Die woorden betekenen meer dan alleen van kinderen zijn behouden. Die woorden laten zien dat wij als volwassen christenen, volwassen mensen, dezelfde eigenschappen moeten hebben als kleine kinderen die hun vertrouwen stellen op in hun ouders, die hun ouders volgen, die nog nederig zijn, die zich laten gezeggen, laten leren. Dus er is veel meer. Maar, alleszins, kleine kinderen zijn een voorbeeld voor hen die in het koninkrijk der hemelen willen komen. Nu, als zij verdorven zondaars zijn, dan gaan ze geen goed voorbeeld kunnen zijn om dat beeld te maken. Maar toch is het heel lastig, vind ik, om een leeftijd te gaan plakken op van dan houdt God u verantwoordelijk voor uw daden. Wanneer begint de wet te leven en de mens te sterven? Wanneer wordt de mens door zonde misleid en gedood? We weten allemaal dat niet elk kind op dezelfde wijze rijpt en de ene is vlugger volwassen als de andere. De ene kan vlugger verantwoordelijkheid nemen als de andere. Wanneer wordt er onrecht in het kind gevonden door God? In Ezekiel 28 vers 15, daar zien we het principe waarover de vorst van Tyrus wordt geconfronteerd door Ezekiel. En hij zegt over deze vorst: onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Wel, we kunnen met absolute zekerheid zeggen dat wanneer iemand zondigt, dat hij zich van God scheidt door de zon. De vraag is alleen, wanneer wordt er onrecht in het kind gevonden? Dat alle mensen zondaars zijn, is iets wat heel duidelijk is. Dus alle mensen komen sowieso op het punt dat zij op een onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. En dan praat ik natuurlijk niet over mensen die een verstandelijk handicap of weet ik veel wat hebben. Maar in het algemeen is dat de regel. Uit Romeinen 1, daar zou ik wel kunnen afleiden dat vanaf het moment dat een mens beseft, een kind beseft, dat er een God bestaat, en dat hij dan kiest om God niet te gaan zoeken en niet te gaan verheerlijken, dat is het moment dat hij schuldig staat tegenover God. En hoe, wat daar de leeftijd in is, ik laat het open, ik luister naar suggesties. Ik zal er nooit een leeftijd op kunnen plakken. Maar het impliceert sowieso dat kinderen een mogelijkheid moeten hebben. Zij moeten over de mogelijkheid beschikken om het kwade te kunnen verwerpen en het goede te kunnen verkiezen. Als zij die mogelijkheid niet beschikken, kunnen zij het onderscheid niet maken en zijn zij bijgevolg niet schuldig voor God. Amen.